We lezen vanmiddag uit de brief van Jacobus, het vierde hoofdstuk, nu de versen 13 tot en met 17. Jacobus 4, vers 13 tot en met 17, versen die ook vanmiddag centraal staan. En nog even voor het verband, nadat Jacobus geschreven heeft aan de broeders, hoe belangrijk het is dat ze geen kwaad van elkaar spreken, maar dat ze geroepen zijn om zich te onderwerpen aan God en zo ook heilig te leven met elkaar in het besef dat er maar één wetgever is die het oordeel toekomt. Wie zijn zij om over een ander te oordelen immers? En dan komt er een nieuw onderwerp. En hij zet in vers 13 met, en nu dan u die zegt, wij zullen vandaag of morgen naar die en die stad reizen en daar een jaar doorbrengen en handel drijven en winst maken. U die niet weet wat er morgen gebeuren zal. Want hoe is uw leven? Het is immers een damp die voor een korte tijd verschijnt en daarna verdwijnt. In plaats daarvan zou u moeten zeggen, als de Heere wil en wij leven, dan zullen wij dit of dat doen. Maar nu roemt u in uw hoogmoed. Al zulk soort roem is slecht. Wie dan weet goed te doen en het niet doet, voor hem is het zonde. Tot zover de lezing uit het woord van God. Zoals gezegd staan we met elkaar stil bij Jacobus 4 vers 13 tot en met 17. En het thema is, weet wat je zegt en doe het goede. Weet wat je zegt en doe het goede. We letten op twee dingen. Allereerst het gevaar van jezelf overschatten. Daarover gaat het in vers 13 en vers 16. Het gevaar van jezelf overschatten. Ten tweede letten we op de oproep om het leven op waarde te schatten. De oproep om het leven, jouw leven, uw leven, op waarde te schatten. Weet wat je zegt en doe het goede. Jezelf overschatten, niet doen. Het leven op waarde schatten, wel doen. En het leven op waarde schatten, daar vinden we genoeg van in de versen 14, 15 en 17. Geliefde gemeente, jong en oud. Misschien dat je het wat algemeen vond. Gekozen. Het thema. Weet wat je zegt en doe het goede. Dat zou je bijna wel op elk hoofdstuk van Jacobus kunnen plakken. Belang dat we niet alleen praten, maar ook doen wat we zeggen. En toch heb ik voor dat woordje zeggen gekozen, omdat dat heel nadrukkelijk in dit kleine stukje voorkomt. Lees nog maar eens even mee. Eerst wordt er een doelgroep beschreven in vers 13. En nu dan u die zegt. En dan komt er zo'n referaat. Wij zullen dit en wij zullen dat. En dan komt in vers 15 de keerzijde, in plaats daarvan zou u moeten zeggen, als de Heere wil en wij leven, dan zullen wij dit of dat doen. Dus zo algemeen is het niet. Als het gaat over wat er uit onze mond komt, laat Jacobus zien, dat komt voort uit een bepaalde motivatie. En wat is die motivatie? Waar gaat het hier om, helaas? Ik moet u teleurstellen als u dacht naar de vorige preek. De hoogmoed voorbij, dan gaan we toch het laatste stukje van hoofdstuk 4 op weg naar hoofdstuk 5. Het is eindelijk over iets anders hebben, want je zou er op een gegeven moment nog hoogmoedig van kunnen worden als het er steeds over gaat. Nou, laten we eerlijk zijn. Dat voortdurende onderwijs van Jacobus aan mensen die nog heel kort leefde nadat Jezus was weggegaan, is ook vandaag actueel. Als het toen nodig was om dat aan te kaarten, dan is het ook nu wel het geval. Ik zei het de vorige keer al, hè. Is het niet nu heel concreet in je leven aanwezig? Dan misschien morgen of overmorgen en neem het dan mee. Dat je dan weet wat je moet doen als het je overvalt. De hoogmoed. Want daar gaat het hier over. Jacobus weet dat er in de christelijke gemeente zijn die het goed hebben. En dat doet hij niets van af. Om dat misverstand meteen maar even uit de weg te halen en nemen. Er is niks op tegen om vooruit te plannen. Het zou wel eens heel onverstandig en heel onchristelijk kunnen zijn om alles maar op zijn beloop te laten en te kijken wat er van komt. Er is niets mis mee om vooruit te denken, om handel te drijven en om winst te maken. Het gaat echter om het motief waarom je dat doet en de wijze waarop je dat doet. Jacobus ziet een aantal rijke ondernemers in die gemeente die iets heel dringends zijn vergeten. Ze zeggen, wij zullen. En dan volgt er een rijtje van dingen die op zich goed zijn. Maar in hun woorden klinkt door heel veel ik. Het is mijn leven. Het is mijn reis. Het is mijn winst. Het is mijn carrière. Het is mijn leven. Ik weet niet of u het zich nog kunt herinneren. De preek van afgelopen middag in de avond. Het gebed van Agur. Twee dingen heb ik van u verlangd. Geef me ze alstublieft voordat ik dit leven moet verlaten. En dan gaat het om hulp van God, zodat Agur niet kwaad spreekt en lastert. Het vorige stukje van Jacobus. En geef me alstublieft mijn toegewezen deel aan brood. Anders zou ik verzadigd u verloochenen en zeggen, wie is de Heer? Nou, dat is hier nu precies aan de hand. Ze hebben ontzettend veel van God gekregen. Het vermogen om op reis te kunnen gaan, dat is al heel wat in die tijd. Een jaar elders te verblijven. Ze hebben de creativiteit gekregen om winst te maken. En ze doen het goed, maar helaas zijn ze God vergeten. U die dan zegt, wij zullen vandaag of morgen naar die en die stad reizen en daar een jaar doorbrengen en handel drijven en winst maken. Ja, nu u, dat staat er letterlijk in het Grieks. De vinger van Jacobus komt door zijn woorden heen naar die mensen toe. De vraag is ook vanmiddag, als je zo'n gedeelte in de Bijbel leest, zou ik daar wat mee moeten? Niet iedereen is ondernemer. Niet iedereen heeft reisplannen. En niet iedereen is heel goed in winst maken. Die zou dat eigenlijk wel een beetje beter willen leren. Die is vooral goed in opmaken. En in deze tijd is het ook ingewikkeld. Moeten we op de kleintjes letten. Dus, ja, een stapje dieper misschien. Nou ja, misschien. Als je in de spiegel kijkt, Jacobus neemt iets waar van mensen die te veel zijn gaan vertrouwen op hun eigen inzicht, op hun eigen lichaam, op hun eigen toekomst. En dat daar dan vervolgens bij komt, ik. Wat ik al zei, het is mijn leven, mijn carrière. Fijn als God zijn zegen erover geeft, maar ik kan het ook wel zelf, dat. Weet je wat Jacobus daarvan zegt? Dan roemt u in uw hoogmoed. En voor het woordje hoogmoed zou je ook het woordje kunnen vertalen pochen, pocherij. Dat heb ik toch maar weer even mooi gedaan. Heel veel ik, weinig God en weinig de naaste. Al zulk soort roem is slecht. Waarom, gemeente? Omdat dan de kern in je leven ontbreekt waarvoor God je schiep. Om God lief te hebben als je hemelse Vader. Als je almachtige schepper. Die je geeft om te kunnen dienen. Die je geeft om te kunnen leven. Die je geeft om tot je bestemming te komen. Namelijk dat het niet meer om jou draait, maar om Hem. En dat het niet meer alleen maar om jou draait, maar om degene die God op je weg plaatst. Hebben we daar dan allemaal niet behoefte aan om eens in de spiegel te kijken? Juist in een wereld waarin wij gepokt en gemazeld worden. In wat we zien, in wat we lezen, in wat we kijken. Heel veel ik. En dan niet desnoods ten koste van een ander, maar natuurlijk ten koste van een ander. Je laat je toch niet dat. Bent u het die zegt, wij zullen. Ben ik het misschien die hier de hoogmoed moet gaan afleggen? Jacobus is gepokt en gemazeld in het Oude Testament. Hè? Ik las in een verklaring prachtige verwijzing naar Deuteronomium. Heeft Jacobus daaraan gedacht? Het zou goed kunnen. Deuteronomium 8. Daar wordt beschreven hoe het volk Israël het beloofde land in mag gaan. En in vers 10 tot en met 18 maakt God dat volk duidelijk, let er wel op. Vergeet het niet, als je daar bent en je eet het goede van dat land en je werkt met de krachten die ik je geef in dat land. Ik heb het je gegeven. Dat is wat deze mensen op dit moment ontbreekt. Hun rijkdom is op zich niet verkeerd, maar het slokt ze op. Hun plannenmakerij is op zich niet verkeerd, kan heel verstandig zijn. Maar het is los van God komen te staan. Het is geen misschien dat Jacobus aan diezelfde mensen denkt als hij in hoofdstuk 4 aan het begin heeft benoemd. Mensen die wel religieus zijn. Mensen met wie God wel begonnen is. Mensen die ook wel bidden, maar ondertussen bezig zijn. Om de sterkste te zijn, de beste te zijn, de rijkste te zijn. En uiteindelijk met een leeg hart over te blijven. U bidt verkeerd. Het is uw doel om het in je eigen hartstochten door te brengen. Kijk zo eens naar hoe je omgaat met de dingen die God je gaf. Je gezondheid, je geld, je werk, je tijd. Hoe vaak overschatten we niet onszelf? Tegelijkertijd is Jacobus het die dan wel de vinger erbij legt en zegt in vers 14. Weet je waarom ik dat zeg? Je weet niet eens wat de dag van morgen brengen zal. Je zegt, ik doe het. Maar je zegt dat met een stem, met een tong die in een lichaam zit, die je de volgende minuut helemaal mee op kan houden. U weet niet wat morgen gebeuren zal. Want hoe is uw leven? Hoor je die vraag? Hoe is jouw leven? Durf je dat mee te zeggen met wat Jacobus zegt? Wat zou er nou gebeuren, jongens, als je dit op Insta zet? Het zou maar zo kunnen zijn dat je dan een reactie krijgt. Ik ben zeker gisteren in de kerk geweest. Daar hebben ze het daarover. Ons leven stelt niks voor en het is een damp. We zijn als het gras. Is dat nou wat ons moet opbeuren? Nee. Of wel? Want wat bedoelt Jacobus? Ik zei het al. Het is niet verkeerd. En het is niet op zich zondig om hard te werken, om vooruit te plannen en om winst te maken. Maar als je het doet alsof je hier eeuwig blijft, alsof je het mee kunt nemen wat je hier verzamelt, dan is het juist heel goed om te beseffen, ik verschijn een keer en ik verdwijn ook weer een keer. Zoals een damp. En dan ben ik al bij het tweede punt van de preek. Het leven op waarde schatten. Misschien vindt u dat wel een rare wending. Hoe kun je nou jezelf op waarde schatten als je van Jacobus hoort dat je leven als een damp is? Ja, maar dat is niet negatief alleen. Dat is zoals het is. Dat is de eerlijke realiteit. Al word je 80, 90, vergeleken bij de eeuwigheid, is het niks. Het is een damp. En als je dat beseft, geeft het dan niet heel veel rust, dat je niet met kramp eruit hoeft te halen wat erin zit, maar toe mag leven naar wat er echt aan zit te komen. Neem David, die in Psalm 103 zingt, zoals het gras is, zo is ons leven. Dan zingt hij over God de Vader die zijn schepselen ziet en hij weet wat van zijn maaksel is te wachten, dat zij stof zijn. Het feit dat wij maar een heel kort leven hebben, gezien de eeuwigheid. Het feit dat wij in ons leven erachter moeten komen, het gaat zomaar voorbij. Is niet om depressief te worden, maar eerlijk onder ogen te komen dat als het zo is, ik dat leven aan Gods hand en bij Gods hart en bij Gods geboden dan wel zinvol doorbreng. Wat een opluchting om te onderkennen. En ik zeg het met schroom, maar ik zeg het wel. Wat een opluchting om te onderkennen. Het is niet erg om ouder te worden. Het is niet erg om bepaalde dingen niet meer te kunnen. Ik stel niet pas voor wat voor als ik altijd alles kan. Als een jonge man, als een jonge vrouw. Mijn leven is een damp. Maar in die damp, ook als ik ouder word, ook als ik tegen mijn eigen tekorten aanloop, is daar God die zegt, lukt het niet meer? Heel hard roepen, wij zullen, het gaat niet, hè. Het gaat niet meer. Maar dat geeft ook niet. Zo gaat het nooit. Weet je hoe het gaat? Als je zegt, terwijl je omhoog kijkt, wij zullen, ik zal, als de Heere wil. Juist als je beseft, mijn leven is niet meer als damp. Ik ben niet meer dan stof. En ik kijk omhoog, dan word ik erin geoefend om te doen wat God van mij vraagt, het van Hem te verwachten. Wilt u alstublieft uw leven op waarde schatten, juist in je kwetsbaarheid, in je vergankelijkheid, zijn wij aangelegd op een machtige God. Op een goede Vader. Op een Schepper die precies weet wat van u, van jou zijn maaksel is te wachten. En die zegt, ik wil in dat korte tijdje dat je leeft, je helpen om tot je bestemming te komen. Als je plannen maakt, als je nadenkt over je bedrijf, als je nadenkt en biddend zorg draagt voor je gezin. En je probeert over een periode heen dingen te doen. Zeg dan niet, ik zal het wel. Stop daarmee. Maar zeg, wij zullen. In plaats van dat we zouden moeten zeggen, wij doen het, moeten we zeggen, als de Heere wil. Wij leven, dan zullen wij dit of dat doen. Dan mag je winst maken, dan mag je vooruit plannen, dan mag je hard werken, dan mag je doen wat dicht bij je ligt, bij je gaven die God je geeft, maar wel in een hele andere houding. Dat is je leven op waarde schatten. God bestuurt mijn leven. Dat is dus niet fatalistisch, hè? Zo wordt het ook wel eens gezegd. Als de Heere wil, ja, ik weet het niet of Hij het wil. Wat betekent de wil van de Heere voor ons? Is dat iets uit een leerboek? Is dat iets wat je elke keer voorbij hoort komen in je gebed als je bidt, onze Vader, uw wil geschieden? Of is dat het fundament van je leven? Ik weet niet of u uit liefde bent verwekt of uit lust. Of u gewenst was of hebt moeten horen dat u een ongeluk was. Maar één ding hebben wij allemaal gemeen. zonder Gods wil was niemand gaan ademen. Zonder Gods wil had je hier niet gezeten. Zonder Gods wil, wat ben je dan? De reden dat je bestaat ligt bij hem. Zou je dan niet de reden van je bestaan ook omkleden met een leven dat naar zijn wil is? En als je in de Bijbel tegenkomt, het is naar Gods wil om hard te werken. Het is niet tegen Gods wil in om winst te maken. En God vraagt van ons dat wij ons verstand gebruiken. Dus niet zomaar wat door het leven heen dwalen, maar een weg zoeken en vooruitdenken. Dat is naar Gods wil. Je hoeft niet elke dag af te vragen daarvan, wil God dat wel? Maar, wat bedoelt Jacobus? U bent wel degene die mij de adem geeft. U bent wel degene die mij de wijsheid moet schenken. U bent wel degene die mij de kracht moet geven. Dat is zo'n opluchting. Want weet u, in tijden dat je lichaam wel wil en je psyche gezond is, in tijden dat alles van een leien dakje gaat in je leven, kun je heel hard roepen en er plezier van hebben om de dingen te doen die je wil. Maar als je lichaam je in de steek laat en de koersen kelderen en de oorlog elders uitbreekt en de gevolgen zichtbaar worden, als je vrouw niet meer kan bieden wat ze eerst wel kon, als je man begint tegen te vallen, als je kinderen niet gehoorzaam, als je vastloopt met al je plannen en ik had het nog zo goed en ik dacht wij zullen en we hebben het onder controle en je merkt met alles wat wij konden loopt het vast, is het zo'n bevrijding om te weten, Heere, het is toch uw wil dat wij elkaar trouw beloofden. Het is toch uw wil dat wij het leven gebruiken om onze kinderen op te voeden bij de leer van de godzaligheid. Het is toch uw wil dat ik mijn handen gebruikte. En als ik het niet meer kan, dan verwacht ik het van u alleen. Is het niet meer op de manier zoals het kon, dan doe ik het op een nieuwe manier. En misschien moet ik, omdat het uw wil is, wel een poosje stil zijn, vastlopen. Een zegen dat je beseft, ik ben wel een damp, maar ik ben kostbaar in Gods ogen. Hij weet wat van mij zijn maaksel is te wachten. En daarom gaat hij zo met mij om. Dan hoef ik niet te roemen in mijn eigen ik. Maar dan roem ik God. En ik prijs zijn onfeilbaar woord. Ik heb het uit zijn mond gehoord. Ik zal je maken tot een licht. Ik zal je maken tot zout van de aarde. Ik zorg ervoor dat je doen mag waarvoor je geschapen bent. Want dat is Gods wil, hè. Als je dat op catechisatie vraagt, dan komt dat er echt wel uit, hoor. De meesten zijn grondig geschoold in de leer. Soms met enige aarzeling of schaamte, omdat het dan misschien wel heel... Als je het goede antwoord geeft op catechisatie, het is niet altijd iets soms om trots op te zijn, lijkt het wel, hè. Dan ben je een soort van, ja, wat ben je dan nou? Ja, jij voelt het misschien wel aan. Beetje vroom of zo. Maar dan hoor ik soms, hè. Ja, wat is het doel waarvoor we geschapen zijn? Tot eer van God leven. Ja. Is dat al heel concreet in je leven geworden? Dat het niet meer abstract is. Ja, tot eer van God leven, hard psalmen zingen, veel bidden, naar de kerk gaan, Bijbel lezen. Het is veel meer wat God met je leven wil. Dat je ook, als je euro's zit te tellen. Ook als je je op het web begeeft. Ook als je contact hebt met vrienden en vriendinnen. Elke keer weer omhoog kijk. Ik stel dan misschien niet zoveel voor vergeleken bij u, Heren, want u bent eeuwig en ik heb een sterfelijk lichaam. Maar ik ben hier niet voor niets. En ik stel niet pas wat voor als ik voldoe aan de eisen van de mensen van de wereld hier om me heen. Ik stel wat voor omdat u zegt, het is mijn wil, jongen, meisje. Dat je in alle dingen die je doet, vertrouwt dat ik je leven leid. Dat in heel die oceaan vol van mensen ieder druppeltje bij God bekend is. Onvoorstelbaar, hè? Als je alleen al let op wat voor een ongelofelijke hoeveelheid verschil aan DNA hier vanmiddag in de kerk is. Al die verschillende karakters, al die verschillende achtergronden. En soms lijkt het een warboel. Maar God ontrafelt het. En hij ziet je. Hij weet wat je nodig hebt. Dus ga niet naar huis en zeg... Nou, Jacobus leert ons dat we eerst maar moeten afwachten wat God wil. We moeten maar voorzichtig zijn met wat het morgen komt. Ja, je moet voorzichtig zijn met wat morgen komt. Maar je hoeft niet af te wachten wat Gods wil is. De wil van de Heere is dat wij hem dienen. En hij mag uitmaken wanneer dat ophoudt. Dat is moeilijk, hè? Ik had het vanmorgen over kinderen die jong stierven. Dat is zo lastig dat je denkt, Heere, waarom hield het voor hen al zo vroeg op? Maar je kunt ook de vraag aan jezelf stellen, terwijl je je hart voelt kloppen en je pols kunt tellen. Misschien gaat hij nu wel wat sneller. Juist omdat het over hele wezenlijke dingen gaat. Wat heb ik tot nu toe met mijn leven gedaan? Wilt u mij alstublieft leren, Heere, om in u te roemen? Om als ik zeg, ik ga morgen dit of dat doen, dat te doen in het besef, als Jezus terugkomt, hoeft het niet meer. Als ik ziek word en ik niet kan doen wat ik wil, is God bij mij. Hij zal mij beslist niet loslaten. Hij zal er immers altijd voor mij zijn. Want hij weet, ik ben zijn maaksel. Zou hij niet weten dat ik zonder hem niet ademen kan? Onvoorstelbaar. Het zit soms in de kleine dingen. Ik zeg het soms ook. Pas zei ik het nog tegen iemand. Jij laat tegenwoordig je haar groeien? Nee, zei die persoon. Nee, dat doe ik niet. Heb ik toch nooit, is me nog nooit gelukt. God laat mijn haar groeien. Ik bedoelde natuurlijk van, je gaat tegenwoordig niet meer naar de kapper. Maar ik zei het wat ongelukkig. Zo zit het in de kleine dingen. Hè? We denken dat we over zoveel beschikking hebben. Maar God doet dat. En het enige wat wij moeten doen is, en dat is vers 17... het goede doen. Als ik zeg wij zullen, moet ik niet alleen maar aan mijn eigen vermogens denken, want daar loop ik een keer mee vast. En dat is helemaal niet waar de wereld op zit te wachten. Christenen, die zouden weten hoe het moet, maar vervolgens doen als ieder ander. Dat niet. Het goede doen is aan God hangen. Dat is wat Jacobus hier bedoelt. En dat is dan trouwens ook wel heel confronterend. Hè? Jullie weten het. Jullie weten wat het is. Om God te vertrouwen. Om te steunen op Gods wil. Jullie weten wat het goede is. Alle dingen die je doet met gebed versieren. In vertrouwen de weg van God gaan. Niet hoogmoedig, maar als een kind. Je aan hem onderwerpen. Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Dat. Ze weten het. Maar zegt Jacobus, als je dat weet, als je dat beleidt, maar je laat het, dat is zonde. We zijn soms meesters, ook in de christelijke gemeente, om die mensen op te sporen en die mensen aan te wijzen die heel nadrukkelijk dingen doen die niet deugen. Maar het is een rode draad in de Bijbel dat Gods vinger gaat naar de dingen die niet worden gedaan. Dat deugt ook niet. Je kunt zeggen, ik ben nog nooit met een vrouw van een ander naar bed geweest. Ik heb nog nooit iemand vermoord. Leugens, daar heb ik zo'n hekel aan. Ik ben echt iemand van recht door zee. Maar waar let Jezus op? Waar was de beker koud water? Waar was het vertrouwen op mij? Wat gaat wegen in het oordeel? Dat je kunt zeggen, dank u Heere, dat ik zoveel slechte dingen heb gelaten. Ja, dat kan. Maar andersom moet je ook zeggen dat God vooral let op zoveel goede dingen die je hebt gelaten. En dan vind ik het zo'n bevrijding, hè? Dat we in het licht van heel de Bijbel dit zinnetje van Jacobus mee naar huis mogen nemen in een nieuw begonnen week. Als u weet wat het is om op de Vader te vertrouwen. Als je durft te geloven dat God je leven leidt, niet pas als jij erom vraagt, maar dat je vragen mag of je ogen daarvoor opengaan. Dan stuurt hij je naar huis met een boodschap van genade. Sta weer op. Keer niet terug naar hoogmoed, maar doe het goede. Dat is geen zonde. Dat je merkt, in alle dingen die God op je pad brengt, en je kijkt in je agenda, je kijkt naar de mensen om je heen. Heren, wat een voorrecht dat ik gezondheid van u heb ontvangen. Wat een voorrecht, heren, dat u mij, net als Israël, uit de slavernij hebt getrokken. En een toekomst hebt gegeven waar ik niet hoef te beven voor een harde farao. Maar waar ik op mag kijken naar een goede vader. Heren, leer mij dat ik niet zeg in mijn hart, mijn eigen kracht en de macht van mijn hand heeft dit vermogen voor mij verworven. Maar dat ik elke keer in gedachten hou. Het is bij de gratie Gods dat ik leef. Daarom adem ik hem uit en adem ik hem in. Het is bij de gratie Gods dat ik de kracht krijg om mijn werk te doen. Daarom vraag ik, maak mij tot een licht voor de volken. Maak mij tot een Christus voor mijn vrouw. Geef mij de kracht, Heere, om in het huwelijk, zoals de gemeente Christus dient, ik ook mijn man te dienen. En dat van die samenwerking, van die communicatie zoveel uitgaat, dat mijn kinderen merken. Mijn vader en mijn moeder zijn als de handen van God die mij vormen, die mij leiden. Die laten zien, dit is de wil waarom God ons het leven geeft. Dit is zijn wil. Dat we hem dienen. Dat is het goede te doen. Als je goed weet wat het goede is, waarom zou je het dan laten? Ja, dat is de strijd, hè. Dat is de strijd die je telkens tegenkomt. Later bij Paulus. Het goede wat ik wil, ik doe het niet. En het kwade wat ik absoluut niet meer wil, ik heb er een ontzettende hekel aan gekregen. Want ik heb Jezus leren kennen als de gekruisigde. Ik wil het niet meer. Hij heeft er te diep voor geleden. God is veel te heilig om dat door de vingers te kunnen zien. Dat ik een beroep doe op Gods liefde. En op het bloed van Jezus. En dan vervolgens maar wat aanknoeien. Dat wil ik echt niet meer. En dat je tegelijkertijd beseft. Het komt me niet aanwaaien. Voor ik het weet. Dan denk ik toch. Dat ik het verdiend had. Voordat ik het weet, denk ik toch, ik doe het zelf wel weer even. Nee. Dat is niet wat God van ons vraagt. Als ik mijn leven op waarde leer schatten, dan leg ik mijn leven in Gods hand. Die al mijn ziekte zal genezen. Die mijn leven verlost van het verderf. Die mij kroont met goede tierenheid en barmhartigheid. Die mijn mond verzadigt met het goede. Die mijn jeugd vernieuwt als een arend. Die ervoor zorgt dat door zijn daden ik als zijn kind mag schitteren. Als kind van de Vader. Hij doet ons niet naar onze zonden. Hij vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Want zo hoog de hemel is boven de aarde. Zo is zijn goede tierenheid machtig over mij. Dat is zijn wil. Dat is waarvoor ik leef. Als ik hem met ontzag dien, dan zijn de zonden weg. Achter hem. En dan weet ik dat ik op mag staan als zijn maaksel. En zelfs als ze me eenmaal gaan begraven en ik je tot het stof terugkeer, mag er staan Deo Volente. Wij zeggen dat vaak in het besef, want morgen kunnen we gestorven zijn, hè. Maar een christen die zegt, het mag op mijn graf staan. Deo Volente, zo de Heere wil. En ik leef, ik sta op. Weet je wat ik dan ga doen? Nou, dat is niet meer dit of dat. Een groot deel is nog verborgen, maar wat moet dat zijn op de nieuwe aarde? Dat ik opsta elke ochtend Of ik slaap nodig zal hebben, vraag het een ander. Of ik op dezelfde manier voedsel tot mij moet nemen, zoals in het paradijs, of dat God iets anders heeft beschikt, vraag het maar een ander. Maar dit mag u mij vragen. En dit kun je iedere christen voorleggen. Als ik op zal staan uit het stof en de stem van Jezus zal horen en ik de tekenen van zijn handen mag zien, dan zal ik mij voornemen om met al de broeders en de zusters hem de glorie te geven. Niet alleen door te zingen en niet alleen door te danken, maar door het goede te doen wat Jacobus mij hier heeft geleerd. Om daar te zijn, zoals de Vader mij heeft bedoeld. Om nooit meer te lasteren. Nooit meer zonde te doen. En nooit meer in angst te leven dat mensen mij misbruiken. Om nooit meer in angst te leven dat ik God verdriet doe. Die toekomst, die wacht. Mooi hè? Juist voor iemand wiens leven niet meer is dan een damp. Juist voor mensen die moe zijn van elke keer weer dat hoogmoedige ik. We zijn er bijna. En tot die tijd, beroem je niet op de dag van morgen. Want inderdaad, je weet niet wat die dag baren kan. En weet u, laat een vreemde u prijzen en niet uw eigen mond. Laat God u aanwijzen en zeggen, dit is mijn kind. Hij, zij, leeft naar mijn wil, ook al waren hij gestorven. Amen. Als antwoord op de verkondiging gaan we met elkaar zingen uit Psalm 19. En daarvan het 6e en het 7e vers. Dus krijg ik van mijn plicht, o God, een klaar bericht. Wat is het vooruitzicht schoon, hij die op u vertrouwt, daar heb je het. Hè? Het is juist goed om een plicht te zien in je leven. Om plannen te maken. Maar dan wel in het vertrouwen dat de Heer het je geeft om zijn wetten te onderhouden. Dan vind je grote loon en tegelijkertijd het gebed. Maar ja, wie is de man, Heere, die op het nauwkeurigst kan zijn dwalingen doorgronden? Weerhoud daarom, vers 7, o Heer, uw knecht, dat hij zijn hart niet hecht aan dwaze hovardij. Heers die in mij niet meer, dan leef ik tot uw eer.